Jetzt vielleicht?
Na, dat is heel geregeld, kinderen. Hè?
Vrouwen niet meer.
Zo. Ja, sla met mij de Bijbel open in Matteüs 1, vers 1. En wij hebben het vorige keer zijn met het onderwerp welk evangelie begonnen. En daar wil ik nog het een en ander over zeggen, want we zijn ook daar niet mee klaargekomen. Matteüs 1 vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Laten we eerst bidden voor verlichting. Vader, ik wil u danken, vader. We willen uw woord natuurlijk nooit openen zonder het ook, de verlichting van de Heilige Geest te vragen, vader. Dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden, zodat we daardoor gaan begrijpen en verstaan, vader. En op meer licht op uw woord krijgen, vader. En dat ons mag motiveren, vader, om toch het woord te bestuderen en ook voor uw eer te willen leven. Vader, dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, daar zijn we vorige keer een beetje mee geëindigd. Het staat niet voor niks. Hè? Dat de Heer Jezus is de zoon van David en hij is de zoon van Abraham. En dat heeft een reden. We hebben het over het evangelie gehad. Het evangelie van het koninkrijk. Ja? En Paulus spreekt in Galaten 2 over het evangelie van de besnijdenis. Dat heeft te maken met de voorhuid. Nou, als we dat even gaan kijken. Ik had even gauw voor opschrijven nog. Als je hier ziet het evangelie. Ik zet even evangelie. Van. Ja, ik zet even koninkrijk. Anders kom ik niet uit met het woord. Koning. Krijk. Gaat net aan. Evangelie van het koninkrijk. Nou. David, dat weten we, dat staat in het verhaal niet opzoeken, maar 2 Samuel 7 wordt aan David een afstammeling beloofd die op zijn troon zal zitten. Nou, na David kreeg Salomo, nou dat was zijn zoon, maar hij spreekt ook over een eeuwig koninkrijk in dat vers. Dus dat kan natuurlijk niet, want Salomo is dood gegaan. En we weten, het koninkrijk is, dat bestaat helemaal nu niet. In de toekomst zal het zeker zo zijn, hier gaat het over natuurlijk de zoon van David. Uiteindelijk de Heer Jezus zit in de geslachtslijn van... Hier staat hij, Matteüs 1. Ja, dat is, zit in de geslachtslijn van koning David. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Want aan David is een koninkrijk beloofd. Een troon met een koninkrijk en een koning. Vandaar dat het heet het evangelie van het koninkrijk. En door wie is dat verkondigd? Nou, het kwam er net aan. De 12, dan weet iedereen wat ik daarmee bedoel natuurlijk. 12 apostelen en Christus. Die hebben dat verkondigd. Die Paulus. Ja. En dat gaat dus terug, zeg maar, nou, naar David. Ja, geeft niet. Maar in het vers zie je ook, hij is ook de zoon van Abraham. Ja? En hij is de zoon van Abraham omdat, gaan we mee eventjes naar Romeinen 15. Romeinen 15. Dan zien wij staan in vers 8. Ik zeg, Paulus, dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Ja, wie zijn die vaderen? Ja? Abraham, Isaac, Jacob. Maar wat zijn die beloftes dan geweest aan die vaderen? Van David, dat begrijpen we, dat is die koning, hè? Vandaar een evangelie van het koninkrijk. Hier staat, Christus is ook een dienaar geworden van de besnijdenis. Hè, van de Jood, van Israël. Om de beloftenis van de vaderen te bevestigen. Ga met mij mee naar Genesis. Je kan heel veel teksten in Genesis daar uitzoeken. Want het is zo talloze malen is dat genoemd aan Abraham en Isaac en Jacob. Maar ik ga natuurlijk terug helemaal naar Abraham. Abraham in Genesis 17. Genesis 17. En Ismaël is inmiddels al geboren. Hè? Waarvan Abraham dacht dat is de zoon die het beloofde samen. Maar dat is het niet. Het gaat niet via Ismaël, het gaat via Isaac. Maar in Genesis 17, vers 4. Er staat: mij aangaande, zegt God, zie, mijn verbond is met u. Daar heb je dat verbond. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Dat is een belofte. Een vader van menigte der volken. Dan krijg je uiteindelijk de 12 stammen, ja? En het volk Israël. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram. Toen heette hij nog Abram, maar Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u zeer, gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Nou, het is bevestigd bij Isaac. Het is bevestigd bij Jacob. Het is bevestigd bij de 12. Ja? Dit verbond. Kijk. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Welk land was dat? Abraham. Was het Canaan. Dat is het beloofde land. Het volk, dus dat stukje. Nou, in feite is het veel groter. Daar hebben we ook een keer studie over gehad. Maar dat is het land dat ook beloofd is aan Abraham. Kijk, tot een eeuwige bezitting en ik zal hun tot een God zijn. Nou, wat zei Paulus in Galaten 2? Het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. We spreken hier natuurlijk over de besnijdenis. Wat, dus als Christus kwam, hij was een dienaar voor de besnijdenis. Dat is de Jood, Israël. Dan spreken we hier nu dus over het evangelie, ik doe even en zo, van de besnijdenis. Hé, hey, nog een evangelie. En wie heeft dat verkondigd? Hetzelfde. De 12. Plus. Ja, degenen die thuis kijken zullen dat waarschijnlijk niet goed kunnen lezen. Maar de 12 plus de Heer Jezus Christus hebben dat evangelie van de besnijdenis verkondigd. Paulus zei in Galaten, nou, mijn vrouw naar Galaten gaan. Galaten 2. Dan zien we dat staan. Dus dat is belangrijk dat we dat zien. Gaat 2 vers 7. Maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie van de vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Dus als het over die besnijdenis, het evangelie van de besnijdenis gaat. We hebben net over het evangelie van het koninkrijk. Dat heeft natuurlijk met David te maken, een koning met een troon. Maar wat heb je aan een koning zonder land en zonder volk? En daar zien we het evangelie van de besnijdenis, want dat is aan Abraham beloofd. En zijn zaadnaam, de vaderen, het volk Israël. Dus vandaag gaan we het evangelie van de besnijdenis, gaan we terug naar Abraham. En zo zie je dat de schrift natuurlijk helemaal in overeenstemming, helemaal zich nooit tegenspreekt. Matthäus 1 vers 1, de zoon van David, de zoon van Abraham. En Paulus spreekt hier over dat evangelie van de besnijdenis, Galaten 2 vers 7. En het evangelie van het koninkrijk. Daar zie je dus de naam van de apostel Paulus helemaal niet bij staan. Nou, daar zijn we vorige keer eens een beetje geëindigd. Dus daarom, ik zet het nu even op dat bord om nog een beetje dat duidelijker te maken. Nou, ga met mij mee nu naar Romeinen 1 vers 4. Romeinen 1 vers 4. Het woordje evangelie, dat komt mooi uit. Hardy heeft dat liedje, luister naar de blijdschap, boodschap uitgekozen. En dat past er mooi bij, want dit is de blijde boodschap, het evangelie. En als je Romeinen 1 vers 4 leest, dan zien we daar wat Paulus zegt. Paulus, ik lees in vers 1 even, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie God. Het goede nieuws van God, zie je dat? Dat is het evangelie, de blijde boodschap van God. Wat is de blijde boodschap van God? Dan gaat hij hierna zeggen, kijk, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de heilige schriften. Dat is in het Oude Testament allemaal beloofd. En dan zie je er staan, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad David. Daar heb je weer. Die krachtelijk bewezen is te zijn zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Hier zien we duidelijk het goede nieuws, dat is dus eigenlijk door alle tijden heen, want wij spreken natuurlijk nu hier helemaal niet over ons, over het lichaam van Christus, maar de Bijbel is dik, en we hebben ook nog, daar heeft Harry nog net op gewezen, over wat Paulus geschreven heeft, en het woord van God dat hij dat vervuld heeft. Dus centraal in de hele Bijbel is natuurlijk Christus. Daar gaat het om. Het goede nieuws van God is, de inhoud, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En daar draait het allemaal om. Dat is het goede nieuws van de hele Bijbel. En let op, hè. Want Marcus zegt ook het evangelie van Christus. Want Christus komt door de hele Bijbel voor. Er wordt over hem gesproken. Op een gegeven moment is hij er. En nadat hij weg is, wordt er ook over hem gesproken. En aan het eind van de Bijbel zie je dat hij weer terugkomt. Dat gaat allemaal over Christus. En toch zien wij, er zijn verschillende evangelieën over Christus. En de evangelie van Marcus, als dat zegt van, dat begint het evangelie van Jezus Christus. En Paulus zegt hier in hoofdstuk 1 vers 16 in Romeinen, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dan moeten we opletten, dat is allebei wel een blijde boodschap, maar het is niet dezelfde inhoud. Want Paulus spreekt ook over Christus, maar dan hebben we het natuurlijk wel over de verborgenheid. Niet over dezelfde, waarom niet? Omdat, kijk, evangelie van het koninkrijk en van de besnijdenis. Van wie is dat? Dat hoort bij het volk Israël, toch? Dat is van het koninkrijk op aarde, waar Israël met Christus zal regeren. En de besnijdenis, dat zijn de Joden, dat is Israël. Dat wordt door de 12 plus Christus, Christus plus de 12. In beginhandelingen zien we ook door hun. Het wordt allemaal door de Joden verkondigd. Het is voor hun en het wordt ook aan de Joden verkondigd, tegen hun alleen. Dan denk ik, hé, hoe zit dat precies dan? Nou, dan zien we, als we kijken in Romeinen 1 vers 5, dan zien we het verschil met het evangelie van Christus wat Paulus verkondigt en wat Marcus bijvoorbeeld opschrijft in de evangelie. Namelijk, in vers 5 zegt Paulus, door welke wij hebben ontvangen genade en apostelschap, kijk, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. En daar zien we dus het verschil. Want Paulus is de apostel die het evangelie van Christus aan de heidenen verkondigt. Maar niet alleen dat, het is ook een evangelie wat Christus verkondigt, maar wat nooit daarvoor geopenbaard is. Dus ja, als wij zien bij Israël, hè, wat is het oproep met het evangelie van het koninkrijk? Wat zegt de Heer Jezus, wat zegt Johannes de Doper? Bekeert u en laat u dopen. Dus je moet je bekeren. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Israël heeft een relatie met God, niet van vijandschap, maar van vriendschap. De Heer Jezus Christus zegt toch ook van dat hij zijn leven zou geven voor vrienden. Maar Paulus spreekt het over vijanden. Dat is een heel verschil. Dat is de relatie die God nog steeds met het volk Israël heeft. Want Israël, Heer Jezus kwam ook voor zijn volk Israël. Ja? Hij kwam tot de zijnen. Dat is zijn volk. In verband met die beloftenissen. Kijk, dus Israël moet zich bekeren. En dan zullen zij de geprofeteerde beloften. Hè, dus alles wat jij in het Oude Testament ziet geprofeteerd. Wat voor Israël aan Israël beloofd is. Als zij zich zullen bekeren. Dan zullen ze dat ook ontvangen. U komt de belofte toe, zei Petrus in Handelingen 2. Ja? Nou kijk, in Efeze 2 vers 12. In Efeze 2 vers 12. Ja, dan zien wij dat Paulus zegt. En dan gaan we dat ook begrijpen met die evangelie. Dat het door Christus en de 12 verkondigd is. In verband met David en Abraham en het koninkrijk en een volk en een land. Dat is aan hun allemaal beloofd. En dan kom je in Efeze 2 vers 12. En als je dat nooit leest, ja. Maar hier staat duidelijk, Paulus die zegt over de heidenen in vers 12. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Welke is dat, die tijd zonder Christus? Dat is, nou lees maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Waren wij zonder Christus. Hij kwam tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus wij waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. En wat is dan het resultaat? Vreemdelingen van de verbonden der belofte. We hebben net een verbond gelezen met Abraham. Die is niet voor ons hoor, dat land. En dat volk, daar horen wij niet toe. Daar zijn wij dus vreemd van. En geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus dat hebben wij niet. Met andere woorden, wij zijn geen vrienden, wij hebben geen verbond met God. Nou, denk aan de tijd dat Israël daar tussen al die volken in het Oude Testament, er was vijandschap tussen Israël en de volken. Maar Israël, die is afvallig geworden, die ging vreemde goden dienen, werden dus gelijkvormig aan hun. Maar je ziet, als zich de wet maakte scheiding, want zij waren het volk van God, en de rest was dat niet, kan je vijandschap. Dus wij heidenen verkeerden in vijandschap met God. Of je moest het Joodse geloof aannemen. Dan ging je ook naar de tempel en offers doen. Dat kon. Ja? Dan was je geen vijand meer. Maar de heidenen zijn zonder God een vijand. En wat heb je nodig als je een vijand bent? Ja? Gaan we mee naar Colossenzen 1 vers 21. Dus toen eertijds, zou kunnen zeggen voor Paulus, waren wij vijanden van God. En wat heeft een vijand nodig om vrede te krijgen met iemand? Als jij vijandschap met iemand hebt, dan heb je verzoening nodig, ja? En daar zie je het verschil, dan hebben we het niet over bekeren. Bekeren in de Bijbel is voor vrienden, ja? Of is het met iemand waarmee je nog een relatie hebt. Maar iemand met wie je in vijandschap leeft, dan praat je niet over bekering, dan praat je over vijandschap die moet verzoend worden. En dan ontstaat die vrede weer. Kijk, en dat is wat in Colossenzen 1 vers 21 staat. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard. Zie je, dat zijn wij. Eertijds, dus voordat de apostel Paulus kwam, ten tijde van de evangelie, ten tijde van het evangelie van het koninkrijk en de besnijdenis verkondigd werd, waren wij vijanden, hoe door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Zie je? Niet bekering. Verzoend. In het lichaam zijn vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Dus dat is de verzoening. En dan gaan we natuurlijk naar 2 Korinthe 5 vers 19. En dan komen we met de boodschap van verzoening. Het evangelie, de blijde boodschap, het woord van de verzoening. 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Nou, de blijdschap boodschap brengen aan iemand. Ja, hier krijgen we ook elke dag de krant in de bus. Nou, het is nieuws, maar het is geen goed nieuws. Maar het is wel iemand die elke keer dat nieuws bij ons in de bus gooit, ja? En zo zijn wij ook gezanten van Christus om dat goede nieuws aan de mensen te bekend te maken. Want elke mens leeft van nature bij zijn geboorte in vijandschap met God. En wij zijn dus zijn gezanten om van Christus wegen, dus in zijn plaats. Wij komen namens Christus, zijn wij hier op aarde. Ja? Zijn we zijn gezanten. Alsof God ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan krijg je dus die vrede. En waarom moet er dan verzoend worden? Waarom zijn wij dan toen vijanden en nu vijanden? En waarom is dat een ander evangelie? Want dit is het woord der verzoening. Ja? Je zou kunnen zeggen, het evangelie van verzoening. Dus we spreken hier over evangelie of de boodschap van verzoening. Dus ik zet even neer hier, verzoening. En door wie wordt dat verkondigd? Nou, niet door de 12 van Christus. En niet. Nee, dat wordt door apostel Paulus verkondigd. Ja? En dat gaat helemaal terug. Nou, dat gaan we zo meteen zien. We gaan eerst even ergens anders naartoe. Maar waarom verzoening? Omdat Israël. Hoezo bekering? En Israël wordt bekering gevraagd. Omdat Israël had nog die relatie met God. Met andere woorden, Paulus zegt, hier staat, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is niet iedereen behalve Israël. Nee, dat is de hele wereld. Dat is de hele wereld. Dat is elk volk, elk mens die op aarde loopt, biedt hij nu dat verzoening aan. Dus ook aan het volk Israël. Dat betekent, dan is er dus wat met Israël veranderd. Israël is niet meer het volk wat verbonden heeft met God, wat de wet nog heeft, wat de tempel is het niet eens meer, dat weten we. Ze hebben niks meer. Ze zijn in dezelfde situatie als ons geplaatst. Dus er is een moment geweest dat er is iets veranderd in de houding van God met zijn volk Israël. In die relatie. Dat is ook gebeurd, dat weten we. Dan gaan we dan heen, dan gaan we naar Romeinen 11 zelf. Vandaar dat andere evangelie, Romeinen 11 zelf. Ook de Jood moet nu met God verzoend worden. Je kan niet meer zeggen tegen hem, bekeer je en laat je dopen. Dat kan je tegen niemand zeggen. Kijk, ik weet ook wel, als je gaat geloven, dat is een verandering van denken. En dan bekeer jij je van de afgoden natuurlijk naar het evangelie om het aan te nemen. Maar waardoor word je gered? Ja, het is door Het evangelie van de verzoening. Ja? Absoluut. En in Romeinen 11 vers 11 zegt Paulus, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij vallen. Dus Paulus zegt, zijn zij gestruikeld? Waar is die struikeling? Het kruis. Ja, iedereen denkt natuurlijk de val, veel mensen. Nee, zijn zij bij het kruis gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dan zegt Paulus nee. Dus met andere woorden, dat zij verder, ze zijn dus niet bij het kruis gevallen. Maar gestruikeld. En dan zegt hij erachteraan, maar door hun val is hun zaligheid geworden. Dus je ziet hier staan de struikeling, je ziet staan de val. Dan zegt hij nee. En dan later zegt hij, door hun val. Dat is toch in tegenspraak met elkaar, lijkt het zo? Ja, dat lijkt zo, maar hier zie jij natuurlijk niet op één moment. Hier zie je een tijd in, hier zie je een klein stukje geschiedenis. Je ziet namelijk, het kruis is Israël gestruikeld opdat zij vallen zouden. Nee, want bij het kruis zijn ze gestruikeld, maar nog niet gevallen. Want daarna het kruis, wat gebeurt er dan? Krijgen ze bekering aangeboden. De aanklacht van moord wordt veranderd in doodslag. Ze hebben het onwetend gedaan. En nu wordt een uitvlucht geboden, net zoals in het Oude Testament. Kon je naar een vrijstad, kon je vluchten. Als je dus iemand niet met opzet gedood had. En dan kon je naar die vrijstad vluchten. Dan konden ze je niet doen, dan kreeg je een rechtszaak. Dan kon je daar vrij verkeren. Wat is nu de uitvlucht voor het volk Israël met Pinksteren? Dat is die kleine kudde. Zorg dat je uit dat verkeerde slacht, want daar komt de toorn over. Zorg dat je in de kleine kudde komt, want dan zal je gered worden van de toorn. Dat is je veiligheid. Dus dat werd nog aangeboden. Maar we weten, bij Stefanus ging Christus toch staan. Toen zou die toorn gekomen zijn. En toen is Israël dus gevallen. Toen pas. En dan zegt hij, en door hun val is de zaligheid een heilig geworden. Op dat moment, doordat Israël gevallen is, en dit is dus eigenlijk allemaal nu stopgezet, is Israël, zeg maar, afgesneden van God. Met die relatie die ze met hem hadden, die verbonden en alles dat soort dingen. En zijn ze gevallen? Nou, gevallen, wanneer val je? Als ik hier sta, ja, ik kan vallen, maar als ik hier op tafel sta en ik loop eraf, dan val ik naar beneden. En dat is met Israël, ze hadden die positie. En wij heinen daar. En ze zijn gewoon, boem, in één klap, met Handelingen 7, bij Stefanus, zijn ze gewoon in één klap gevallen. Ha, waarom? Ze hebben het niet geaccepteerd. Er is een nieuw, en toen is Paulus geroepen. Dus door de val van Israël, heeft God een andere apostel geroepen, de apostel Paulus. En die verkondigt geen bekering. Nee, dat kan niet, want wij heinen, waar moeten wij ons van bekeren? Ik zou het niet weten. We waren zonder God, we zijn gewoon vijanden van God. Waar moet je van bekeren? Dat wordt wel eens gezegd, zo'n evangelie. Bekeer je van je zonde en dan neem dan de Heer Jezus Christus aan in je hart. Dat is onzin. Je moet gewoon het evangelie geloven dat hij stierf voor je zonde is opgestaan. En dan ben je gered. En niets meer, niets minder. Dus die bekering voor Israël, kom terug. Jullie zijn mijn eerstgeborenen. Jullie zijn in afvalligheid gegaan, maar kom terug naar mij. Dus draai je om en neem het aan. En bekeer je en dan word je gedoopt en krijg je vergeving van zonde. En dan komt het koninkrijk. Ja? Maar die situatie, dat is dus die verandering. Er is iets veranderd dat Israël dus nu niet meer een vriend van God kan genoemd worden. Dat ze nog een relatie met hem hebben. De verbonden, het is allemaal stopgezet. En ze zijn nu een vijand. En daarom is de boodschap nu het evangelie van de verzoening. Vijandschap moet verzoend worden. En als jij bent verzoend met God, heb je vrede met God. En dan ben je gered. En dat is het evangelie. Nou, dus dat begrijpen we, ja. Maar als Paulus zegt, gaan we even in Galaten 7, zegt hij toch, dat aan mij het evangelie van de vooruit toebetrouwd worden, ja. Als we deze even met Abraham blijven, met Israël, Abraham, dan zegt Paulus het evangelie van de vooruit in Galaten 2 vers 7a. Ga dan even bij mij naar Romeinen 4. Ja, jullie bladeren er natuurlijk naar Galaten, maar Romeinen 4. Want Abraham is een vader van vele volken, ja. Dat is die natuurlijk van het volk Israël, maar geestelijk gezien is hij ook een vader van ons. Waarom? Ik stam niet van hem af. Normaal niet. Ik bedoel, mijn voorvader is niet Abraham. Ik ga wel terug naar Adam en Abraham ook. Maar bij mij gaat het niet via Abraham, want ik ben geen Jood. Maar geestelijk is Abraham toch ook een voorbeeld voor ons. En daarom gaat het evangelie van de vooruit. Ga ik even opschrijven hier. De krijtjes die zijn bijna op, kan nog net. Die had eigenlijk hier toe tussen. Moet ik zeggen, even hier, de vooruit. De evangelie van de vooruit. Dat heeft Paulus ook verkondigd, zegt hij in Galaten 2. Waar noemt hij dat nou van de vooruit? Wat is nou het evangelie waardoor wij gered worden? Wat moet je doen? Geloof alleen, toch? Geloof alleen. Abraham, voor Israël, als je een Jood bent, met het evangelie van het koninkrijk, of besnijdenis, het woord zegt het toch, wat moet je zijn onder het evangelie van de besnijdenis? Besnijden! Je moet een Jood zijn, je moet besneden zijn. En met evangelie, dan moet je ook nog laten dopen. In verband ook met de priesterschap, daar hebben we vorige keer al uitgebreid over gehad. En dat was Abraham natuurlijk ook. Maar Abraham heeft ook een tijd gekend dat hij niet besneden was. Want Abraham was van nature een heiden. Die kwam uit de volk uit Ur der Chaldeeën. Daar kwam hij vandaan. Bestond toch helemaal geen Jood toen. Nou, wat zegt Paulus in Romeinen 4 vers 9? Deze zaligspreking dan, namelijk vers 8 bijvoorbeeld. Zalig is de man welke de Heer de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis? Nou, het is David die dat zegt. Maar zegt hij, is dat alleen voor de besnijdenis, voor de Jood? Of ook voor ons heidenen, de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Wanneer werd Abraham de rechtvaardigheid toegerekend? Toen hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Dus toen hij besneden was of onbesneden? Hier staat niet in de besnijdenis, maar toen hij nog in de vooruit was, toen hij nog onbesneden was. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Dus hij werd besneden. Ik wou zo doen, maar hij werd besneden. Dat ontving hij, dat was een teken, die besnijdenis. Inderdaad, een Jood met een teken, ja. Dat begon toen, kijk, tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Abraham, zijn geloof werd hem rechtvaardigheid toegerekend toen hij nog onbesneden was. En daarom kunnen wij zeggen, hé, dat is ook ons evangelie eigenlijk. Hij werd gerechtvaardigd toen hij geloofde wat God tegen hem zei, en toen was hij nog niet besneden. En toen hij geloofde, dat hebben we net gelezen. Genesis 15. Toen werd hij besneden. Maar toen was hij al gered. En daarom is Abraham dus ook geestelijk gezien ook onze vader. Maar dat heeft dus niks met Israël te maken van ons. En kijk, en daar noemt Paulus dat ook het evangelie van de vooruit. Want waar staat dat? Dat vers. Waar het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, nee, dat heb je net gelezen. Maar bij Abraham, dat staat natuurlijk in Genesis. Ik ga het toch even met jullie heen. Het is maar één versje, een kort versje. Genesis 15, vers 6. We zaten net ook in Genesis 15, hè? Dus het is één gebeurtenis eigenlijk. In Genesis 15, vers 6. Het is op hetzelfde moment dat God tegen hem spreekt. Voordat hij die beloftes allemaal aan hem doet, van het koninkrijk en alles. Het was Genesis 15, vers 6, toch? Dat zeg ik toch goed, ja. Kijk. Ja, in vers 5. Toen leidde hij hem, God leidde Abraham uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Zo zal uw nakomelingschap zijn. En Abraham kijkt en ziet al die sterren. Hier zien wij niet veel, maar jij bent in Israël geweest. Ik weet niet nog meer. Harry ook, hè?
Ja.
Jij ook? En dan schijn je, nou vooral als je in de woestijn bent, gigantische sterren zitten. Je ziet wel eens de foto's van NASA. En het lijkt denk ik of het soms of het niet echt is, maar het is dus echt al die witte puntjes. Dus een enorm nageslacht. En Abraham, kijk in vers 6, geloofde in de Heere en hij rekende hem tot de gerechtigheid. Dus hij geloofde niet dat Christus stierf voor zijn zonde, maar hij geloofde, hij had geen kind. En hij geloofde toch God op zijn woord. Nou, daar gaat het om. Dat is ook ons evangelie. Wat is het evangelie nu? Christus stierf voor je zonden is opstaan. En als je dat gelooft, ben je gered. En dat geloof je gewoon. Dan word je gerechtvaardigd. Dus Abraham is in die zin ook onze geestelijke vader. Met andere woorden, Paulus gebruikt dit stukje. Want verderop krijg je dus in Genesis 15, wat we daar begonnen we mee. In Genesis 17. Dan zie je dat hij die belofte van het zaad en het land en dat soort dingen doet. En dan krijgt hij die besnijdenis. Maar toen was Abraham al gerechtvaardigd door het geloof. En dat is het hart van het evangelie van ons. Dat is mijn evangelie. En daarom Paulus, als hij zegt het evangelie van de vooruit. Aan Petrus was het de besnijdenis. Aan mij van de vooruit. En in feite verkondigen wij dat ook. Maar dan gaan wij dus terug. Waar gaan wij dan terug? En ik heb, dat is Abram. Want Abraham heette toen nog Abram. En later lees je, als hij besneden wordt, daarvoor is net zijn naam veranderd in Abraham. Maar dit evangelie gaat terug naar Abraham. En wie verkondigt dat? Nou, Paulus. Dat is niet wat de Heer Jezus Christus verkondigt hoor, van de vooruit. Daar ging het allemaal om de besnijdenis. Bij ons gaat het om de ervaring door het geloof. En Abraham is in die zin ook ons voorbeeld. En dat is gebeurd voordat hij besneden werd. En dat is het evangelie van de vooruit. Geweldig. Dit is geweldig. Dat heeft Stam eens een keer op een heel mooie, het was vaker laten zien, op een mooi kaartje gezet. En dan zie je dit heel duidelijk in beeld gebracht. Dus ja, daarom, ik was eigenlijk te vroeg met verzoening. Want wat met verzoening, hoe ver ga je dan terug? Dan ga je nog verder terug, hè? Ik hoor het volgens mij al. Naar Adam. Adam. Het evangelie van verzoening gaat helemaal terug door naar Adam. En zowel de Jood en de Heiden. Je kan nu ook, als je een Jood bent, dan kan je zeggen, ja, ik ben besneden, ik kom uit volk Israël. Dat helpt je allemaal niks, want jij bent net zoals wij, net zoals iedereen in Adam. Een vijand van God. Romeinen 5 vers 12. Door de zonde is, door één mens is de zonde de wereld ingekomen. Wie is die mens? Adam. Zie je? Dus daar zie je dus heel duidelijk die verschillen. Nou, en dat zijn dus verschillende evangelies. Het staat er in de Bijbel en ik verzin dat niet. En daarom zegt alleen Paulus, in Romeinen 16 vers 25. Nee, we gaan even eerst, voordat ik daarin gaan we eerst naar Efeze 3. Efeze 3. Vers 11. Nou, ik lees even kijken. Ja. Vers 3, vers 2 over de bedeling gedaan die aan Paulus is gegeven. Vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt. Dus al die eeuwen, als je hier kijkt, David, Abraham, Adam, Abraham, wisten allemaal daar niks van, hè? Maar gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Kijk, wij zijn nu mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Heb je het woordje evangelie weer? Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijnde kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Hij, de apostel, ja, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je ook weer het woordje evangelie staan. Nou, als je die rest snijdt en leest, dan zeg je, nou, dat kan alles zijn, dat het evangelie van het koninkrijk. En de Heer Jezus, dat is in de evangelie. Nee, Paulus, we hebben het over Paulus, dat hij verkondigt het evangelie. Dit heeft hij niet verkondigd, hij heeft dat en dat, dat is waar het om gaat. En hij zegt daarvan, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Christus is toch het evangelie van God in de Bijbel? Jazeker, dat is hij hier, is hij centraal, en hier is hij ook centraal. Ja, alleen, wat Paulus verkondigt, hebben zij niet over gesproken, het wist ze helemaal niet. Dat kan je dus wat Paulus verkondigt in die evangelie, kun je in deze evangelie van de besnijdenis in het koninkrijk niet vinden. Het gaat wel over Christus, maar wat voor ons is, de inhoud van het kruis, voor ons kan je daar niet vinden. Dus daarom moet je dat ook gescheiden houden, die evangelies. Anders krijg je één grote hutspot. Nou, de onverspillijke rijkdom van Christus en alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is. Kijk, die alle van alle eeuwen verborgen geweest is in God. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En in vers 11 zie je ook. Of vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Want die wist het ook niet. Niemand wist het. De overheden en de machten, zowel de goede als de kwade, niemand wist er vanaf. Want het was bij God alleen bekend. En het is pas aan apostel Paulus bekendgemaakt. En dan zie je naar het eeuw, om dan te aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid God, naar, kijk, het eeuwig voornemen. Dat is eeuwig het voornemen. Dat is altijd het voornemen van God geweest. Dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus ja. Dan zie je dus hier ook. Nou ja. Hoe heet het evangelie wat wij verkondigen eigenlijk? Ja, je hebt de evangelie van de vooruit. Van. Dat betekent dus de inhoud. Hè? Van de vooruit. En de evangelie van de verzoening. Dat is de boodschap van verzoening. Maar waar praten wij vaak over? Ik praat aan iemand, ik ga hem vertellen het evangelie van de genade Gods. Hè? Evangelie van Gods genade. En dat is een eeuwig voornemen van God. Ook weer door Paulus verkondigd. En waar gaat dat helemaal naar terug? Ja, wat moet je neerzetten? Voor de grondleggende wereld. Ja? Ik weet niet of hij. Ja, dat is eigenlijk wel beter. Kijk. God. Ja? Voordat Adam er was, voordat de wereld geschapen was. We hebben het hier gelezen, het eeuwig voornemen van God, wat hij in zichzelf heeft voorgenomen. Eeuwig, voor de grondlegging der wereld. Dat bord is eigenlijk te klein, want eigenlijk hij heeft het heel mooi getekend hier. Dan zie je, en dan zie je op een gegeven moment, het gaat steeds verder. En op een gegeven moment zie je helemaal van voor de grondlegging der wereld. En dat gaat over dit allemaal heen, over David, Abraham en de 12 en Christus, gaat helemaal overheen. En dan kom je pas bij Paulus terecht dat het bekendgemaakt wordt. Nou, dat is toch geweldig nieuws, toch, ja? Gaan we mee naar Handelingen 20 vers 24, ja. En dan komen we eerst naar onze Romeinen, dus laten we eerst daarin gaan, Romeinen 16 vers 25. En daarom noemt Paulus dat als enige apostel, heeft hij het over mijn evangelie. Dit wordt je evangelie. Hem nu. Die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Kijk, en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzegen is geweest, maar nu geopenbaard is. Zie je, dan heb je dus dat hele stuk vanaf God, sla je dit allemaal over en dan kom je bij Paulus uit. Aan hem is het verkondigd. Door de profetische schrift naar het bevel des eeuwige Gods dat gehoorzaamheid is geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Zie je dus, de versterking, de bevestiging is naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dus daar hebben we het heel duidelijk over dit hele pakketje, zeg maar. Daar zit mijn versterking en dat zijn in feite alle brieven van Paulus. Dat is mijn evangelie. Het evangelie van de genade Gods. Romeinen 20 vers 24, zo heet dat. En als hij zegt, he, dat gaan we nou niet opzoeken. Het evangelie van genade Gods. Nou, laat het om maar doen. Handelingen, ja, ik vind het eigenlijk zonde om het niet te doen. Handelingen 20 vers 24. Want het gaat tenslotte, het onderwerp is, welk evangelie, ja? Er zijn er meerdere. Maar dan zegt hij in 20 vers 24. Ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst die ik van de Heere Jezus Christus ontvangen heb om te betuigen het evangelie van de genade Gods. Ja. Abraham werd uitsluitend door het geloof gerechtvaardigd. Het evangelie van de vooruit, ja. Het evangelie van de verzoening, wat is dat? Laat je bij God verzoenen. Hoe doe je dat? Geloof het evangelie, meer hoef je niet te doen. Dat is genade. Maar als we over deze evangelie spreken, spreken we niet over het evangelie van de genade Gods, hè. Dat is met de wet. En alleen door het nieuwe verbond kunnen zij die wet doen. Maar het gaat nog steeds wel over die wet, hoor. Dat is niet wat Petrus verkondigd heeft, absoluut niet. Je moest sowieso voor de wet, volgens de wet besneden zijn. Je moest ook gedood worden, al dat soort dingen. Daar praten wij nu allemaal niet over. Nee, zo heet het nu, het evangelie der genade Gods. Paulus zegt dat het aan wie toebetrouwd is? Aan mij toebetrouwd is. Mijn loop, zie je het? De dienst die ik van de Heer Jezus ontvang. Hij zegt niet die wij ontvangen hebben. Ik. Hij maakt duidelijk onderscheid. Dus daarom zegt hij ook, ik maak mijn bediening heerlijk. Ik ben de apostel van heidenen. Ik maak mijn... Hij is niet hoogmoedig. Maar vanwege het geweldige opdracht die hij gekregen heeft. En daar gaat het om. Het is alleen aan hem toevertrouwd. En de benaming is het evangelie van de genade God. En het tegenovergestelde van de wet. Want zijn wij onder de wet, zegt Paulus. De zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En de genade doodt de zonde. Dus wil je stoppen met zonde, dan moet je niet onder dit evangelie gaan. Dan moet je bij Paulus zijn. En dan zou je het ook ervaren. En dan zie je ook in vervulling gaan dat hij zegt, mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus, hem nu die machtig is u te bevestigen. Nou, je hebt wat kracht nodig om de zondige natuur te onderdrukken hoor. Ik heb het heel veel geprobeerd, 32 jaar lang. Toen ik een baby was nog niet, maar tot mijn 32e jaar wilde ik ook een goed christen zijn. En ik heb het allemaal geprobeerd, ik heb het in de evangelie gelezen, ik probeerde het. En elke keer, ik viel dieper. Ja, en dat was nodig. Want uiteindelijk zeg je van, Heer, doet u het, ik kan het niet meer. Nee, dat klopt, ik kan het ook niet. Daar is genade voor nodig. En dan zie je die bevestiging. En vooral, ja, ik wist dat ik gered was. Maar toen was het probleem van de zonde overwinnen. Er gebeurden zeker vele dingen in mijn leven toen de tijd. Verandering. Maar toch liep je weer tegen het ding aan. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Dat krijg ik toch maar net als Paulus, Romeinen 7. Toch dat je moet zeggen, ik alleen nog mis. Waarom krijg ik dat nou niet onder controle? Ja, toen kwam het evangelie van de genade God. En toen ging ik van dit evangelie, ging ik hier nou over. Ja, en toen merkte je, dan bevestigen jullie allemaal, jullie knikken allemaal. Toen merk je de bekrachtiging van binnen. En toen ging het werken in ons die geloven. Geweldig, hè? En daar moet je ook het woord en water recht snijden. Want als je dat doet, dan zal je daar ook absoluut die ervaring hebben. Dus ja, twee evangelieën zou je kunnen zeggen. Dat is, wat je hier ziet, dat heeft met het koninkrijk te maken. Het is aards, voor het volk Israël. Let op, hè, niet alleen voor het is in eerste instantie voor het volk Israël. Maar zij zijn zijn uitverkoren werktuig, gereedschap of zeg maar, om het evangelie, om de redding naar de heidenen te brengen. Want God wil dat iedereen gered wordt. Niet alleen nu in de bedenkende genade. Dat was toen al en dat is straks ook zo. Maar God gebruikt zijn instrumenten, mensen daarvoor. Net zoals hij ook mensen heeft gebruikt. Het zegt van de Bijbel, ja, dat is een mensenboek. Het is een boek van God geschreven door mensen, dat klopt, ja. Maar geïnspireerd door hem. Maar hij heeft mensen daarvoor gebruikt. Ik las ze nog in Ezechiël. Nou, ga maar lezen in de eerste hoofdstukken wat hij allemaal moest doen. Nou, dat is wat hoor. Ja. Maar ze deden het wel. Ja. Maar zo heeft hij ook het volk Israël in aanzijn geroepen om de redding naar de heidenen te brengen. Zo is het. En nu in de bedenkende genade is dat het lichaam van Christus. En niet meer Israël. En het lichaam van Christus, daar zitten ook Joden in. Dus je ziet het hier, dit is een koninkrijk op aarde en het is ook allemaal geprofiteerd. En dan gaan we naar beneden, naar Abraham en verborgen in God voor de grondlegging der wereld. Dan spreken we over een koninkrijk in de hemel. Wij hebben allemaal een hemelse bestemming. Het is ook een ander evangelie. Het is evangelie van Gods genade. En het is verborgen geweest. En de leden, de mensen die dat evangelie aannemen, die worden niet overgezet in de kleine kudde, maar die worden overgezet in het lichaam van Christus. Dus wat is de indeling van de Bijbel die we maken? Nou ja, mensen spreken meestal over het Oude en Nieuwe Testament. Ja, het hoort alleen al wel bij hetzelfde volk. Ja. Het Oude en het Nieuwe Testament. We spreken over profetie en de verborgenheid. We spreken over Israël en over het lichaam van Christus. We spreken over een hemelsplan en we spreken over een hemelsplan en over een aardsplan. En kijk, ga mee naar Efeze 1 vers 10. En die dingen gaan niet samen. Kijk, in het Oude Testament moest een heiden, zeg maar, Joods worden, als het ware. Het Joodse geloof aannemen. Nu is het andersom. De Jood moet nu het heidense geloof aannemen. Dat wil zeggen wat God aan Paulus heeft geopenbaard. Wat nu bij de heidenen is. En wat doet de kerk? Die maakt juist wel mensen allemaal. Wil ze joden maken, joodse geloof. Kijk, nou, jij komt uit de katholieke kerk. Dat is allemaal priester, altaar, al dat soort dingen. De wet. Nou, het evangelie van het koninkrijk. Dopen. Noem het maar op. Het is allemaal wat bij Israël hoort, bij joden hoort. Maar als je recht gaat snijden, dan stop je daarmee. Want dan, het is ook logisch dat je dat doet. Want als jij dan ook inderdaad niet recht snijdt en je gaat naar de evangelie, dan kom je daar ook niet in. Maar wij maken onderscheid en wij gaan dus hier naartoe. En dan zie je allemaal, dan verdwijnt het allemaal. En dan gaat Gods woord ook werken natuurlijk. En anders werkt het gewoon niet, gaat gewoon niet samen. Efeze 1 vers 10, het heeft allemaal met dat plan van God te maken. En daarna was het verborgen. Efeze 1 vers 10. In vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Zie, het was verborgen naar zijn welbaar. God had er een welbaar in. Om dat aan ons bekend te maken. Welke hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Wat? Wat in hemel is en wat op de aarde is. Dus hij gaat alles wat in vijandschap is, eenmaal zal alles in Christus zijn. Alles en in alles zal in God zijn, in Christus. Wat in hemel is en wat op de aarde is. Dus dan heb je dit, samen, is Efeze 1, is 1 vers 10. Want hier, koninkrijks evangelie besnijdenis, dan gaat hier op aarde alles in Christus brengen. En bij ons evangelie, wat Paulus verkondigt, gaat hij alles in Christus, in de hemel in Christus brengen. Alleen dat doet hij niet op hetzelfde moment. En wij leven nu in de bedeling der genade, waarin we dus daar nu mee bezig zijn. Dus wij hebben ook een heel andere hoop, een heel andere bestemming. Als wat Israël had. En het denken, dat gaat, gaan mee naar Colossens 1. Maar je denken gaat u conform de leer waaronder je bent. En daarom, heeft Paulus het ook over aardse dingen bedenken. Nee, je moet dingen bedenken die boven zijn. En wat doen de, ik heb er zelf ook in gezeten, dus ik kijk er ook niet op neer, helemaal niet. Maar ik was zelf ook zo. Ik dacht ook op een gegeven moment dat ik, ja, ik wist al dat ik naar de hemel zou gaan, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, ik ga ook weer met Christus mee naar de aarde. En de evangelieën, die zijn ook aards. En dan ga je ook zo denken, anders kom je gewoon niet aan. Maar in Colossens 1 vers 16 en 16, dat plan van God, alles in de hemel en op aarde, is kijk, want door hem zijn alle dingen geschapen. Wat zijn die dingen dan? Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. De onzichtbare en zichtbare dingen. Je hebt dus zichtbare tronen, heerschappijen, overheden. Het heeft allemaal met autoriteiten te maken, machten. Die heb je zowel hier op aarde, die zien wij. Maar je hebt ze ook in de hemel, die zijn onzichtbaar, maar ze zijn er wel. Als je iets niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Hè? Want God zie je ook niet, maar ik weet dat hij bestaat. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Die zijn door hem en ook tot hem geschapen, dat ze hem zullen dienen. En in vers 20, en dan kijk, wat zien we er staan? En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. Alles wat. Ik vergelijk het altijd maar zo, dat Mozes ging op een gegeven moment ook met bloed besprenkelen over de dingen van de tabernakel. Weet je, alles moet met bloed besprenkeld, weet je wel. Dan was het daardoor ingewijd. Door zijn bloed hebben we nu ook die posities van autoriteiten, dus niet de boze engelen die ze bezetten, want die worden eruit gegooid. Maar die structuren, die nu in vijandschap zijn, die zijn door het bloed van Christus verzoend. En kijk, in vers 21, en heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Ja, hij moet daar ook verzoende mensen. Hij wil mensen hebben, niet die engelen. Wij zijn boven hun gesteld en wij worden in die plaats van autoriteiten daar geplaatst. Maar dan moeten wij natuurlijk wel eerst vrede met God hebben en verzoend zijn. En die posities, die zijn reeds. Dus wij kunnen zo meteen, dat zie je in Openbaring 12, zie je ook dat wij ze daar gaan innemen. Dat is onvoorstelbaar. En daarom ook, dat loon, dat heeft daarmee te maken. Welke regeringsstructuur zit jij? Geweldig! En dat gaan wij bekleden zo meteen. Ga eens lezen in Jesaja 40 wie Satan is. De Behemoth. En de Leviathan, dat is een monster, daar kun je echt niet van winnen hoor. Maar in Christus zijn wij boven hem gesteld. Het is fenomenaal gewoon. Die positie die hij aan ons zondaren geeft. Dus ja, daarom gaan we mee naar Galaten 2 vers 9. Spreekt Paulus. Is hij naar Israël gegaan, heeft hij duidelijk gemaakt aan de apostelen, dit is wat ik verkondig. En dat evangelie van de vooruit, van de besnijdenis, dat is afgelopen. En de apostelen, de grote mannen, hebben Paulus de hand gegeven, hebben hem erkend. Kijk maar in vers 9. Toen Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren, pilaren, dat zijn de leiders. De genade die mij gegeven was, wat is dat? Dat apostelschap van de heiden dat aan hem gegeven was. Toen ze dat bekenden, dus ze zagen het. En als je iets ziet, wat doe je dan? Als je dat evangelie, mensen hebben het soms horen zitten en zeggen ze, dat is het. Maar dat is nog niet genoeg, hè? Dan moet je nog de keus maken. Ik neem het nu aan voor mezelf en ik ga ervoor staan. En die apostelen, ze zagen het. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem erkend. En hoe doe je dat? Ze hebben hem de rechterhand van de gemeenschap gegeven, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijden zouden gaan. Maar Petrus ging met Jacobus en Johannes, gingen ze nu naar de besnijden, maar met een heel andere boodschap nu hoor. Ze zeiden toen tegen de besnijden, de kleine kudde, en van kijk, dit was het, maar we zijn in andere tijden, bedenk de genade. Dit geldt nu niet meer, dat is tijdelijk opzij gezet. Het is nu het evangelie van de verzoening en van de vooruit. Het is nu bij de heidenen. En wij Joden, dus Petrus, hij was getrouwd. Als hij kinderen had, of nog kinderen zou gaan krijgen, dan ging hij niet meer dat aan hun leren, maar dan ging hij het evangelie van verzoening leren aan hun. En we gaan zo meteen over Timotheus spreken. Die is daar zo'n voorbeeld van. Dus je kon ouders hebben die in de kleine kudde zaten, maar dat die kinderen in het lichaam van Christus komen. In die overgangsperiode was dat mogelijk. Nou, dat zie je dus, ze hebben het ook erkend. En vanaf dat moment betekent het, het evangelie, het is niet vanaf dat moment, de val is eerder geweest. Maar nu, die scheiding is er. En Petrus, de rol van Petrus is compleet uitgespeeld. En daarom kan je ook lezen in Handelingen 1, dat Christus spreekt over het Koninkrijk Gods met de 12 apostelen. En aan het eind van Handelingen, dan zie je alleen Paulus nog. En dan spreekt hij tegen de Joden ook over het Koninkrijk Gods. Maar dan spreekt hij over het Koninkrijk Gods van de dingen die daarboven in de hemel zijn. Ja, dus gaan mee, 1 Timotheus 2 vers 8. Dus wat moeten wij nu doen? Natuurlijk, Christus is het evangelie van God. Absoluut, en dat is hij ook bij de 12 en bij Christus in de evangelie. En straks, de brief van Hebreeën tot en met Openbaring, is Christus ook het centrale thema. Maar verkondig hem ook in overeenstemming met het evangelie wat dan ook geldt. En Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 7, merk hetgeen ik zeg. En de Heere geeft u verstand in alle dingen. 2 Timotheus 2 vers 7. Zei ik 1? Ja. Oh, sorry. Zie je? Dus let op wat ik zeg en de Heere geeft jou verstand. Wij willen toch verlichte ogen van het verstand hebben? Dat is toch het gebed van Paulus in Efeze 1? Nou, dit is de manier. Het gebed, het lezen en let op wat Paulus zegt. En dan krijg je verstand. Nu hebben wij toch ook verstand in deze dingen. Dit. Ik maak onderscheid. Ik weet nu hoe dat zit. Maar ik snap ook over de verborgenheid. En waarom Christus dat verborgen heeft gehouden. Dat ga ik allemaal begrijpen en zien nu. Daar heb ik nu verstand in. Maar als je dat door elkaar heen gooit. Let op. Dan zegt Paulus. Dan weet je niks. Dan weet je helemaal niks. Nou en dan in vers 8. Houd in gedachtenis. Dus hoe houden wij Christus in gedachtenis? Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat, zeker, dat doen wij. Maar let op. De opgestane Christus, die uit het zaad van David is, dat zeker. Maar dan naar mijn evangelie. Want zij spreken ook over Christus die uit het zaad David is. En in Bethlehem geboren is. Hetzelfde. Maar verkondig hem naar mijn evangelie. En dat is naar de openbaring van de verborgenheid. En dan heb je dus, die verschillende evangelieën. En de mensen denken, één evangelie in de Bijbel. Nee, dat is niet zo. Er zijn verschillende evangelies. Het maakt alles uit. Dus ja, zo gaan wij Christus nu lezen en ook leren en verkondigen. Dus Paulus is de allerhoogste apostel. Ik denk dat het ook zo is. Voor alle tijden. Er was een steeds grotere openbaring. Kijk, je had Noach, die wist wat. Kreeg Mozes en meer en meer en meer en meer. En Paulus heeft de allerhoogste openbaring gekregen van Gods plan van in de hemel. Daar wist hij helemaal niks van. En wij hebben nu verstand in al die dingen. Want wij hebben. God heeft echt alles geopenbaard aan ons. Harry, jij zei het al. Er kunnen nog mensen zeggen. Ja, dit of dat. Want dat wordt nog geopenbaard. Nee, het is allemaal geopenbaard. Paulus is de laatste apostel. En ook Hebben wij inzicht hoe mensen gered werden in het Oude Testament, hoe ze nu gered worden en hoe ze in de toekomst gered gaan worden? Want dat heeft allemaal met die evangelie te maken en de bedelingen waarin je leeft. Dus nou ja, dus zolang de bedeling der genade duurt, zeggen wij gewoon met Paulus, hij zegt, wat zegt hij? Volg mij, wees navolgers van mij zoals ik een navolger van Christus ben. En zo moeten wij verkondigen. En dat is het evangelie van de gezonde leer. Kijk in 1 Timotheüs 1 vers 11 en dan stoppen wij. Zo verkondigen wij hem naar het evangelie. In vers 10 zegt hij aan het eind. De gezonde leer naar het evangelie, de heerlijkheid, de zalig gods dat mij toebetrouwd is. Ja. Dus ja. Dus zo hebben wij kennis hoe mensen gered worden. Hoe, met de zonde heeft hij ook de hoogste openbaring gekregen. Conclusie. Wat hebben we nou geleerd? Dat er zijn verschillende evangelieën in de Bijbel. En ze zijn allemaal waar. Ze zijn allemaal waar voor in de tijd waarin ze gelden. En wij vallen nu onder deze evangelie in de bedeende genade. En daar is, apostel, daar is Paulus de apostel van. En Petrus heeft toch ook over vergeving van zonde gesproken? Ja, dat heeft hij gedaan. Maar lees maar of hij dat ook zo verkondigt als Paulus. In Handelingen 2 lees je niks over het bloed van Christus. En later heeft hij het over de zonden die uitgewist worden. Ja, wanneer? Als Christus zal komen naar beneden. Het volk van Israël zal dan het koninkrijk ingaan. En later lees je ook in Petrusbrief van het dierbaar bloed. Daar spreekt hij over. Als van een smetteloze lam. Hè? Ik geloof zeker met heel mijn hart dat Paulus heeft de allerhoogste openbaring over de zonden gekregen. En niemand anders daarvoor. Dus alles wat ze hebben verteld moet in het licht zijn van de kennis die ze hebben van de apostel Paulus. Maar daar moet je de Bijbel gaan studeren. Moet je lezen. Schrift met schrift vergelijken. En dan zie je ook dat Paulus die gaat op een gegeven moment terug. Vanuit Damascus gaat hij naar zijn bekering. Gaat hij ook naar Jeruzalem. Is hij wel bij Petrus? Hoe lang? 15 dagen. Wat zouden ze nou gedaan hebben? Vissen? Een beetje kletsen? Naar de voetbalwedstrijd kijken? Nee. Dat ging allemaal over de Heer. Dus zou Paulus daar niet het een en ander toen al over bloed en de zonde verkondigd hebben, dat Petrus dat in zijn eerste brief kon zeggen. Ik weet het niet allemaal zeker, daar moet je het woord voor bestuderen. Maar Paulus is de apostel die kan zeggen, mijn evangelie. Het is zelfs zo dat als een van de mensen veroordeeld zullen worden bij de grote witte troon, zal het allemaal zijn naar zijn evangelie. Ook de religieuze mensen zijn altijd naar de kerk gedaan, ik heb allemaal dit en dat gedaan. Maar het evangelie van Paulus wordt ernaast gehouden, heeft hij in geloof gedaan. Is geloof alleen, hè? En dat is wat hij geopenbaard heeft. Geweldig dat je dat mag zien, dat wij dat mogen zien. En dan zie je ook dat het ons versterken mag. En dan hoop ik dat het ook in onze harten, in jullie harten, mag neerdalen en ons ook mag activeren en krachtig maken. Om het niet alleen voor onszelf te houden, maar het aan iedereen te vertellen. Ja? Want God wil dat alle mensen zalig worden. En wij zijn gezond die het verkondigen. Ja, vader, zullen we u danken daarvoor, dat geweldige boodschap, vader. En de oplossing is, dat we dit weten is, dat komt omdat wij luisteren hoe u spreekt nu via de apostel Paulus. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder met 2 Timotheüs.